Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen eerste schriftgedeelte uit 1 Samuel 24. 1 Samuel 24 en daarvan het eerste gedeelte van vers 20. 1 Samuel 24, vers 20a. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. Zo wanneer iemand zijn vijand gevonden heeft, zal hij hem op een goede weg laten gaan. Tot zover. Het is een merkwaardig hoofdstuk. 1 Samuel 24. Het behandelt een stukje uit het leven van David en van zijn confrontatie met Saul. En in dat hoofdstuk, en dat hopen wij te mogen aanwijzen, worden wij niet alleen geconfronteerd met David en Saul, maar ook met de genade van de Heer Jezus Christus. Immers, hij heeft beloofd dat er een zaad zou komen, een kind, een koning, die in rechtvaardige zachtmoedigheid zou heersen. En het licht van die komende koning, die priester, die profeet, dat zien wij hier en daar in het Oude Testament door de genade van de Heere al tevoorschijn komen. Onder andere bij David. Niet dat David op zichzelf en uit zichzelf zo'n voorbeeld was voor de Heer Jezus. Nee, maar de Heer Jezus was de wortel van David. En in Davids leven kwam iets uit van de genade van onze Heer Jezus Christus. En daar wilde ik een ogenblik op letten. Kijk, dat koningschap van Saul was tijdelijk. En het gaat te ver om daar al te veel aandacht aan te besteden. Nu, ik heb daar van de week op de Bijbellezing aandacht aan besteed. Nee, wat is veel. Dat koningschap van Saul, als je daar nou iets van wil zeggen, een karakteristiek, hè, dan zeg je, die man, die moet en die zal koning zijn. Hij heeft een koningshart van de Heer gekregen, en nou zal die ook koning zijn. Samuel had gezegd, het zal niet zo makkelijk een koning zijn. Hij zal je zonen en je dochters nemen en die zullen moeten werken voor de koning. En hij zal de beste stukken land en wijngaarden nemen voor zijn eigen gebruik. Maar ze zeiden, wij willen toch een koning. Net als de andere volken. En toen zei de Heere tegen Samuel. Samuel, trek het je nou niet zo aan, want ze hebben niet u, maar ze hebben mij verworpen. Er zit veel in, want de mensen die kiezen machthebbers. De mensen kiezen iets waar ze tegenaan kunnen kijken. De mensen kiezen iemand met een harnas, met een zwaard, met een banier waar ze achteraan kunnen gaan. De mensen willen zich daaraan optrekken. En nou is die man, die koning, die leider, al is het dan, nou niet zo makkelijke heer. Al is zijn juk hard. Dat geeft niets. De mensen kiezen tenslotte vaak daarvoor. Dat nemen ze op de koop toe. Als het maar het symbool, de vlagdrager is van de natie, van het volk. Dat zie je in de oorlogen ook zo, hè. Denk eens aan die laatste oorlog. Dat waren toch ergens doortrapte verleiders. Dat hele nationaal socialisme. En als dan die mensen, die Goebbels en Himmler en Hitler, als die dan een redevoering hield, of Mussolini. Oh, duizenden, honderdduizenden mensen, die raakten in extase. En die schreeuwden het uit, Heil Hitler. En de kerk werd zowat ook ingepalmd om mee te doen. Nou wil ik Saul niet met Hitler vergelijken, helemaal niet. Maar het is maar een voorbeeld, dat je zegt, ja, wat wil een mens nu? Wat kiest een mens nu? Nou, en die Saul, dat was de koning. En toch... Weet je, bij Saul merk je zo weinig van het priesterlijke. Zo weinig van het priesterlijke. Je merkt bij Saul zo weinig van ontferming. Hij wil wel eens een keer voor priester spelen. Als Samuel te lang wegbleef en de mensen, het leger, begon te verlopen. Ja. Toen greep hij zelf naar de offerdienst. Maar dat deed hij niet omdat hij zo priesterlijk was. Nee, maar dat deed hij omdat hij denkt, ja, dat is ook een toestand. Straks ben ik een koning zonder volk. En dan, al de mensen lopen weg. Maar dat kan niet. Hij sterkte zich niet in de Heere zijn God. Maar hij denkt, weet je wat, ik kan toch net zo goed dat offer brengen. Om de mensen bij elkaar te houden. Want het gaat om het koningschap. Ik ben toch hier de baas, de leider, de veldheer. Je ziet, in het koningschap van Saul ontwikkelt zich macht. Macht. Je zou bijna zeggen, hij kijkt niet verder dan het koningschap. Hij kijkt niet verder dan hier en nu. Hoe handhaaf ik mijn positie? En dan gebruikt hij de macht voor en de soldaten voor. Om hem in die positie te blijven steunen. En dan weet hij, en er schijnen er meer geweest te zijn in Israël. Die hebben dat als het ware voorvoeld. Dat David... Die man waarvan ze gezongen hebben, Saul heeft zijn duizenden verslagen, David zijn tienduizenden, dat David koning zal worden. Het is een schoonzoon. Hij heeft Michal zijn dochter aan David gegeven. Maar nu zich dat eenmaal heeft vastgezet in zijn gedachten, kan hij David niet uitstaan. Ja, ergens... Misschien een soort haat-liefde verhouding. Het ene moment wil hij hem in de armen sluiten. En het andere moment wil hij met zijn speer aan de wandspit. Zelfs Jonathan is zijn leven niet zeker op sommige momenten. Als hij het voor David opneemt en als hij David helpt. Dan komt die boze geest over Saul. Daar komt die angst over hem. Hij is de man. En daarom probeert hij alles om David te vangen. En David is als een steenbok op de berg. Nou zit hij weer in de omgeving van de Dode Zee. In die steenbokbergen. Ontoegankelijk oord. En daar verbergt hij zich met zijn mannen. Maar het wordt geboodschapt. David heeft zich hier verstopt. En hij neemt 3000 uitgelezen mannen, uitgezochte mannen. We zouden zeggen van de commando's. Mannen die wat gewend zijn. Mannen die het wel toevertrouwd is om zo'n kleine bende onschadelijk te maken. En dan komen ze daar in dat gebied waar je schaapkooien had. En er is een spelonk, een hele diepe spelonk. En Saul die moet zo nodig even drukken. Dat ligt hier verborgen achter die woorden dat hij zijn voeten ging bedekken. Hij moest even zijn behoefte doen. Dus hij gaat die spelonk in, niet al te ver. En daar probeert hij zijn behoefte te doen. Maar achter hem, waar het steeds donkerder wordt, daar zit David en zijn mannen. Spannend. Ontzettend spannend, kinderen. En als die mannen hun vijand zien, Saul, die hun geen rust of duur gunt, dan zeggen ze tot David, je moet het zo levendig mogelijk lezen, hè? Dan zeggen de mannen tot David, dit is de dag. De dag. Dat wordt 3 keer aangezegd in dit hoofdstuk. Dit is de dag. De dag. Dat is de dag die God ons schenkt. Heb je een gezang. Dit is de dag die God ons schenkt. Waaraan thans iedere christen denkt. Luther. Kerstlied. En dat woord, dat is zwaar geladen, hoor. De dag. In de Bijbel. De dag. Dat is de gelegenheid die God de Heere doet aanbreken. Die Hij geeft. Iets wat je gisteren niet kan doen. En misschien morgen nog nooit meer kunt doen. Maar vandaag wel. Vandaag kan het. Vandaag is het de dag. En daarom zeggen ze zo. De dag. David. Nou geeft de Heere u in uw hand. Nu zegt de Heere tot u. Hier is je vijand. Die ik verworpen heb. Die je zo kwaad doet. Die je vervolgt. Dat zegt de Heere tegen je. Want het is de dag. De dag des Heeren. De dag naar zijn voorzienig bestel. Die mannen. Die kunnen het niet anders zien. Ja, dat is toch logisch ergens ook. Ze weten dat God dat koningschap van Saul weg zal nemen. Dat het een koningschap is en een koninklijke dienst die hem niet behaagt. En dan wordt de vijand zomaar op een presenteerblaadje voor hen neergezet. Ze hoeft alleen maar, David hoeft alleen maar een mes tussen zijn ribben te steken en hij komt nooit meer terug. Hij is dood. Dat is de dag. Dat is de rust. Dat zou betekenen een einde aan al dat vluchten over de bergen en in de heuvelen en wegkruipen in de grotten en spelonken. Dan wordt het voor ons allemaal dag. David, doe het. God zegt het. De verbondsgod. Die u aangewezen heeft om koning te zijn. God zegt het. God wil het. Ik moet onwillekeurig aan Petrus van Amiens denken. Die opriep tot de kruistochten. En de beruchte kinderkruistochten. O, wat wist hij ze te bewerken. De dag. De tijd is nu gekomen. Die God ons schenkt. Wat ging er een begeestering vanuit? Zo staat David hier omringd door zijn eigen mannen. Vandaag is het zover. David zegt niets. Maar hij sluipt weg. En terwijl die man daar misschien een makkelijk plekje heeft opgezocht en zijn mantel wat naar achteren geslagen heeft, snijdt David heel voorzichtig een slip, een stuk van zijn mantel af. Onderste gedeelte. Maar met dat hij doet, heeft hij er alweer spijt van. Hij krijgt er last van. Ja, niet dat hij die man dood wilde maken. Nee, dat wilde hij niet. Maar alleen al dat hij een stuk van zijn mantel afsneed. Dat kreeg hij al last van. Zijn hart gaat tekeer. Waarom? Ja, hij denkt. Saul is de gezalfde van de Heer. Saul, zo staat het ook. Je weet, Messias, dat betekent gezalfde. Dus zo staat het hier ook. Saul is een Messias. Van de Heer. Heeft de Heer gezalfd? En dan snij ik zomaar een stuk van zijn mantel af. Het koninklijk gewaad. Of het gewaad van de bevelhebber. Dan gaat hij terug. Met die slip. En hij fluistert tegen zijn mannen. Dat laten de heren verre van mij. Dat ik dat doen zou aan mijn Heer, de gezalfde des Heeren. Dat ik mijn hand tegen hem uitsteken zou. Want hij is de gezalfde van de Heeren. Je kunt kort, hoog en laag springen. Je kunt op- en aanmerkingen hebben op Saul, wat je allemaal zeggen wilt. Hij is de gezalfde van de Heeren. Dat heeft de Heeren gedaan. De Heeren heeft Samuel Saul laten zalven. De Heer heeft hem aangewezen. En de Heer heeft die verlegen man die achter de lege vaten weggekropen was. Die heeft de Heer voor de dag gehaald als koning. En die stak een hoofd boven alle uit. Knappe, sterke kerel. De gezalfde van de Heer. De gezondene van de Heer. En David scheidt zijn mannen met woorden. Dat betekent, hij scheurde ze. Het is heel sterk. Dat wil zeggen, die mensen zeggen, je bent niet goed bij je hoofd. Je bent niet goed bij je hoofd. Gebruik je verstand en anders zullen wij het wel doen. Geef op, laat mij gaan, zegt de een voor de ander tegen David. Moet je zo'n kans, zo'n dag, zoals wij vandaag beleven, moet je dat voorbij laten gaan? Dit is de wel aangename tijd. Dit is de dag van onze redding. Vandaag kan het in één keer goed komen. En het volk, het volk weet het toch al. Dat het met Sauls koningschap een aflopende zaak is en dat u in opkomst bent. Weten ze toch al. Laat me gaan. En dan staat er dat sterke woord, David scheiden. Hij gaat er tegenin. Hij zegt, nooit, dat gebeurt niet. En wie dat doet, die krijgt met mij te doen. En dan zal ik desnoods, en hij pakt ook zijn mes. Hij scheidde ze. Ja, niet met zijn mes, dat zeg ik verkeerd. Maar met messcherpe woorden. Met messcherpe woorden. Hij liet het hun niet toe. Hij houdt ze tegen. Nou, dat is wat, want het waren geen makkelijke mannen. Het waren mannen die wat op de kerfstok hadden, sommigen. En anderen die hadden de belasting niet genoeg betaald. Die hadden een schuldeiser, enzovoorts, enzovoorts. Alle man die benauwd was, die had een toevlucht gezocht bij David. Dus er waren wel degelijk van die paria's bij, die voor geen klein geruchtje vervaard waren. En die zouden geen ogenblik dralen, maar gelijk het mes erin. Maar David weet ze tegen te houden. En dan, Saul die staat op. Hij gaat weg. En is gemerkt. En dan gaat David erachteraan. En hij roept hem na. Mijn heer koning, wat eerbiedig, hè? Sjaal schrikt. Hé, hij komt uit de spelonk. Waar hij zijn behoefte heeft gedaan. Ik zou me voorstellen dat hij een beetje verlegen is. Heeft nog iemand daar geweest? Is er nog iemand binnen geweest daar? Hij draait zich om. En dan ziet hij daar die man die daar buigt met zijn aangezicht ter aarde. Met zijn neusje in het stof. Nou, die mannen die achter in de spelonk staan te gluren om de hoek, die koken. Denk een wat. Moet je nou voor zo'n vent nog buigen? Moet je nou voor zo'n vent nog op de grond? Maar ze durven niet tevoorschijn te komen. David, die gaat spreken. Waarom hoor je nou de woorden van de mensen? De mensen, meneer koning, die tegen je zeggen, kijk uit voor David. Die strooplikkers. Die vleiende tongen. Die bij u in een goed blaadje willen komen. Die verdeeldheid willen zaaien. Die onrust teweeg brengen. Klapachtige lieden steken een stad in brand. Waarom geloof je dat nou, koning? Geloof die mensen toch niet? Geloof ze niet. Ik zoek je kwaad niet. Ik wil je niet van de troon afstoten. En zelf erop gaan zitten. Dat is nooit mijn bedoeling geweest, mijn heer de koning. Maar vandaag. Het is mooi wat David zegt. Indrukwekkend. Maar deze dag, daar heb je het weer. Deze dag. De dag. De dag waarvan de mannen, de vrienden van David zeiden. Nou erop los. Zie, op deze dag, zegt David, hebben uw ogen gezien dat de Heer u in mijn hand gegeven had. Het was toch zo? Je had niets terug kunnen doen. Je had geen kick meer gegeven. Je had geen eens de gelegenheid meer gehad om je soldaten te roepen. En wij hadden door een achteruitgangetje kunnen verdwijnen. En dan hadden ze gekomen en dan hadden ze u hier gevonden. Dood. Deze dag. Ja, maar op deze dag, toen men tot mij zei, dood hem, maak er een eind aan die verworpenen. Met zijn machtswellust, maak er een einde aan. Toen heb ik gezegd, meneer de koning, ik zal mijn hand niet uitsteken, mijn heer, want hij is de gezalfde des heren. God heeft hem op zijn plaats gezet. U. Deze dag. Over een dag. Merkwaardige dag. Een dag zou je zeggen. Waarin het heil voor David ging dagen. Maar het lijkt wel alsof het heil voor Saul gaat dagen. Een dag van wraak. En tegelijk, nee, een dag van ontferming. Och, meneer de koning, beken toch. Zie dat er in mijn hand geen kwaad is. En geen overtreding. En dat ik niet tegen u gezondigd heb. En toch jaagt u mij naar achterna. U wil mijn leven wegnemen van de aarde. U wil me uitroeien. Maar de Heere die weet ervan. Die zal richten tussen mij en tussen u. En de Heere die zal het wel wreken. Maar ik kan niets doen. Mijn hand zal niet tegen u zijn. Meneer de koning. Mijn vader. Zegt hij, ja, het was zijn schoonvader ook nog. Mijn vader. Ach, mijn vader. U weet toch het spreekwoord wat de ouderwetse mensen zeggen. Van de goddeloze komt goddeloosheid voort. Kwade boom brengt kwade vruchten voort. Maar je hebt nou toch gemerkt dat het zo niet ligt in mijn hart. Want mijn hand is niet tegen u. Voel je, vader, mijn hart is niet vervuld met de gedachte, hoe zal ik de koning ombrengen? Hoe zal ik hem uit de weg ruimen? Hoe zal ik de wil van God doen? Want God heeft toch maar gezegd dat ik koning zal zijn. En God heeft toch maar gezegd dat Sauls koninkrijk van hem zal worden afgescheurd. Toe, vader, denk nou eens aan, wat ben je nou aan het doen? De koning van Israël, toch een groot man. Een man die door de Heere gesteld is tot koning te zijn over al de stammen Israël. En je bent op jacht naar een dode hond. Een levende hond kun je nog een schop geven, maar wat is nou een dode hond? En een vloog. Want zo springt David eigenlijk door het leven heen. Dan hier, dan daar. Telkens weer die grote vingers van Saul. Die willen hem doodknijpen. Ach, vader. Bedenk toch, de Heere, die zal tot een rechter zijn tussen mij en tussen u. En tussen al de ruzie die we hebben. Kijk. Nou zie je gelijk waarom Samuel is ook een profetenboek. Nou zie je gelijk waarom de Heere het koningschap van Saul niet begeert. Dat machtige koningschap. Dat door God verworpen wordt. Dat koningschap dat ergens steunt op het zwaard, op wat mij in de weg komt, dat zal ik uit de weg ruimen. Wat mij te na komt, dat zal ik verpletteren. Wat ik wil hebben, dat zal ik hebben. Al moet ik me als een leviet aanstellen om mijn koningschap te handhaven. Ik zal het doen. Dat wil God niet. En je zou zeggen, het ligt toch voor de hand, hè? Het ligt toch voor de hand dat God dat wel zou willen. Zo is het toch bij mensen die hun tegenstanders uitschakelen. Het ligt toch voor de hand. Het ligt toch voor de hand als God je daar neergezet hebt. Hè, en die heeft je nog een koningschap gegeven ook. Dat je dan ook alles op alles zet om dat koningschap te handhaven. Dat je dat blijft. Dat is toch Gods wil. Hier krijg je te maken met die vreemde God. Hier krijg je te maken met die vreemde gang in de geschiedenis van Israël. Hier krijg je eigenlijk te maken met die vreemde Rabbi van Nazareth. Die vreemde Rabbi van Nazareth. Hij had het ver kunnen brengen. Maar niet zo. Nee. Hij had aanvoerder kunnen worden. Maar niet zo. Hij had koning kunnen zijn. Ja. Maar hij heeft zelfs de eigen glazen ingegooid. Dat is toch geen optreden? Dat is toch geen optreden? Waar lijkt dat nou op? Zieke mensen. Zondige mensen. Tollenaren. Zondaren. Ja, die helpt die, zegt men. Maar daar ziet je niks mee op. Wat ziet je daar nou mee op? Vreemd. Vreemd. Hier zie je in David iets wat uit de wortel van Christus opbloeit. Hier zie je iets van het ontfermende, het priesterlijke. Hier zie je iets van een heilige distantie, een heilige afstand. Een eerbiedig erkennen. Saul, je staat hier niet uit jezelf. Maar God, dat weet ik, heeft jou tot koning gemaakt. Door middel van het volk. En ik kan er geen eind aan maken. Dat wil ik niet. En kan ik niet. En durf ik niet. Nooit niet. Daar staat nou een verworpene als koning dan. En een verkorene. Die verworpen koning, die nog koning is, bij de gratie van God, is een groot en sterk man. En de lijn in zijn leven is handhaven. Let op je zaak. Geen concurrenten. En nou staat hij hier en daar ligt dat mannetje in het stof. De jonge man. Waar hij veel van gehouden heeft. En nog wel. Ja, hij hield van David. Toen hij vroeger bij hem kwam. Die eenvoudige man. Eenvoudige herdersjongen. En als hij dan speelde op de harp, knapte hij van op. De boze geesten. Die namen de vlucht. Hij kon weer leven. Hij kon weer verder. En hij zei tegen vader Isi via een boodschap. Ach, laat die jongen bij mij blijven. Laat hem altijd bij mij blijven. Het helpt. Ja. Hij hield van David. En toch, daar zie je door alles heen die Adams aard. Saul die werd toen al met iets geconfronteerd, iets vreemds. Iets van liefde. Iets van begrip. Weet je, ja, iets ontfermends. Hij zei niet veel. David, hij kon daar zijn ogen zien. En de manier waarop hij speelde op de harp. Wat vreemd. Dat was iets in Sauls leven. Dat was zo ver weg. En daar wordt hij er weer mee geconfronteerd. Daar ligt die man. Er komt een koning. De verkorene. Die ligt daar in het stof. Die buigt voor hem. Die spreekt hem toe. Mijn vader. En nou die grote koning die krijgt het te kwaad. Je krijgt kwaad. Is dit uw stem, mijn zoon David? Uw stem. Ja. Ja, hij heeft zelf een heel andere stem vaak. Hè? Heel andere stem. Drop los. Grijpt hem. Kruist hem. Laat Barabbas los. De stem van de mens. De stem van Adam. Onze stem. Is dit uw stem, mijn zoon David? En dan breekt er iets in zijn hart. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, het was allemaal gehuichel. Nee. Toen hief Saul zijn stem op en ween. Daar staat de verworpen koning. Die op Gods tijd zal moeten wijken. Maar hij weet. Hij kan er niet tegen. Dus het is vroeger met die harp. Zo zijn die woorden van David op hem aangekomen. En die helse geest die heeft een ogenblik de snaren van Sauls hart moeten loslaten. Nou, net of David, die man die daar op de grond ligt, in het stof. Of dat die speelt op de snaar en of dat die hem in zijn hart grijpt en hem raakt. En er is een idee opgewassen. Ja, straks vergeet hij het weer. Straks zet hij zijn eigen eroverheen. Straks zegt hij weer tegen zijn eigen, je bent toch gek, jij ook, laat je niet. Doe niet zo sentimenteel, joh. Maar op dit moment grijpen die handen die daar in het stof liggen van David, die grijpen zo recht in zijn hart. In de snaren. En er komt een geluid uit, een snik. Een snik, ja. En de tranen rollen over zijn ogen. En hij spreekt. Jij bent David rechtvaardiger dan ik. Je hebt mij kwaad voor goed vergolden. Je hebt mij goed voor kwaad vergolden. Want ik deed jou altijd kwaad. En ik probeer jou altijd kwaad te doen. En jij, mijn zoon David, jij hebt mijn leven gespaard. En je hebt me gelaat, koning van Israël. Je hebt mij als het ware aangewezen. Je hebt gezegd, mijn vader, ik wil jou goed doen. Ik wil je geen kwaad doen. En toch was ik helemaal in jouw macht. Want er had niemand iets aan kunnen doen als je een speer of een mes door mijn hart gestoken had, zoals ik jou heb willen doden in het verleden en nog. En je hebt mij niet gedood. Wonderlijke. Deze grote man. Gij hebt mij niet gedood. En dan dat merkwaardige woord. Zo, wanneer iemand zijn vijand gevonden heeft, zal hij hem op een goede weg laten gaan. Dat kan hij niet begrijpen. Een goede weg. Daar valt de nadruk op het woordje goede. Een weg die niet in de hel afloopt, in de dood, in het verderf. Maar een weg die naar het leven leidt. Een weg door de zon verlicht. Een weg waar bloemen langs groeien. Bloemen die geplukt mogen worden. Een weg van uitzicht, van perspectief. Als iemand, zo wanneer iemand zijn vijand gevonden heeft. Ja man, dat kan toch niet. Zou je dan zo iemand bij de hand grijpen en zeggen, dit is de goede weg, vriend. Ga deze weg. Leef. Daar staat hij voor het raadsel. Daar staat hij voor het raadsel waar wij ook mee zitten. Het raadsel. Kun je dat nou begrijpen? Zo iemand zijn vijand vindt, zal die hem dan op een goede weg laten gaan? Dat is het geheim van het door God gewilde. Hier staat ons verstand stil. Dat wilde God. Dat is een eeuwige, onbegrijpelijke barmhartigheid. Dat is een daad van de uiterste en de opperste liefde. Daartoe zond hij zijn zoon in ons vlees en bloed. Moeilijke weg. Een onbegaanbare weg. Onbegrijpelijke weg. En de mensen zeiden, wat heb je aan zo'n man? Geef mij Saul maar. Geef mij Saul maar. Maar een man die met de kindertjes in zijn arm zit. En die een of andere gedropen meid naar huis laat gaan en die bij een afzetter een tollenaar nog zit te eten en zegt over zaligheid, heet is deze huizen zaligheid geschiet. Wat heb je eraan? Nee, dan zal er wat anders gebeuren. Dan zal Saul in het kwadraat op moeten komen draven. Ja, dan zullen ze in beweging komen. Dan zullen ze op de bazuin blazen en zeggen, ziet uw koning. Dat is die. Maar nou Jezus, de priesterlijke koning. Johannes zelfs, die kon niet begrijpen toen hij in de gevangenis zat. Johannes die dacht, wat is dat toch allemaal? Wat hoor ik toch allemaal? Genade, vergeving, beter worden. En heb jij nou al van iemand gehoord die nou eens zijn kop eraf geslagen is? Op het schavot? Heb je nou al eens gehoord van een boom die omgehakt werd? Waar ik van gesproken heb. De bijl is al reden aan de wortel der bomen. Hoort er maar niks van. Hij begreep het niet. Saul begreep het ook niet. Zijn koninkrijk, zijn koninklijke manier van optreden. Het was allemaal zo heel anders. Het ligt niet in het verlengde ook. Of vandaag de dag ook niet. Oh nee. Dan moet je maar eens lezen van Andropov en van Reken en van al die mannen, weet je wel. En dat is nou eenmaal onze smaak niet. Het is onze smaak niet. Wij staan heel beduust. We zeggen, ja, maar wanneer iemand zijn vijand gevonden heeft, zal die hem dan op een goede weg, op een goede weg laten gaan? Nee, die steek je dood. Die maak je onschadelijk. Die ruim je uit de weg. Dat is een obstakel. Zo is heel beduust. En wij... Ja, het evangelie, het priesterlijke koninkrijk, koningschap, wat in David, als het ware, hier een beetje naar boven komt, uit de genade van Christus, komt het allemaal op, hè? Want je moet niet denken om te zeggen, ja, David was zo'n brave man, en Saul, dat was zo'n schoft, en dit en dat. Nee, nee, nee. Het gaat om de wortel van David, om Christus, hè? Christus. Hier laat David zijn doodsvijand gaan. Die schizofrene man, zou je haast zeggen. Het ene ogenblik, daar staat hij. Jongen, wat ben ik toch blij met je. Trouw jij maar met mijn dochter. En het andere ogenblik probeert hij aan de wand te steken. Met zijn speer. Jezus. De grote zoon van David. David noemde hem mijn Heere. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Mijn Heere. De fariseeën wisten geen oplossing voor het raadsel. Toen Jezus vroeg. Hoe is nou die Messias Davids zoon? Want David noemt hem mijn Heere. Ze wisten het niet. David mocht iets weten van het geheim. Mijn Heere. En wat betekende dat? David wist iets. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. En door alle gedruis van de oorlogen, ook uit die oude bedeling, blinkt hier in David iets door. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Die daar hij rijk was, is die arm geworden. Ge weet van die priesterlijke, koninklijke dienst van de zaligmaker. Die kon zeggen, ik kan mijn vader wel bidden en hij zou mij meer dan 12 legioen engelen bijzetten. Maar nee. De zonen des donders, Johannes en Jacobus, die zeiden... zullen wij, meester, zullen we bidden dat er vuur van de hemel dalen, net als Elia deed, om deze ellendige Samaritanen, die ons geen eens een herberg gunnen, om die te verbranden. Gij weet niet wat van hoedanige geest gij zijt. O, zo wanneer iemand zijn vijand gevonden heeft, zal hij hem op een goede weg laten gaan. Dat kan toch niet? Ja, Jezus Christus. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Denk dan aan die woorden van de Romeinenbrieven. Mogelijk zou er iemand bestaan die voor de goede zou willen sterven. Maar wie is deze die de vijanden, de zondaar, laat gaan in vrijheid? Ja, die zijn leven ervoor opoffert, zijn leven voor geeft, voor degene die hem vervolgen, die hem miskennen, die hem meer dan David zonder oorzaak hebben gehaat, die hebben gezegd, nou is het de dag, Christus, kom, vertoon u zelf nou eens dat u koning bent. Kom, laten we nou eens vergaderen. Wanneer gaat het beginnen? De oorlog. Wanneer zullen we de vijanden aantasten? Toe. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Het is zo hemels. Het is zo goddelijk. Wanneer iemand zijn vijand vindt, slaat hij hem dood. Maar God in Christus gaat vijanden met zich. Met zichzelf verzoenen. Door de dood zijn zoons. Dat nou onze troost mogen zijn. Dat van die onuitsprekelijke liefde. Dat hij vijanden op de goede weg laat gaan. Dat die vijanden, ja, ik wil het nog sterker zeggen, mensen die in zichzelf toch behoren tot de verworpenen, wat hebben wij ons anders waardig gemaakt dan verwerping? Zulke Esau's zijn wij. En dat hij nou zegt, ik ben de verworpenen. Jullie begrijpen er niets van. Ik ben de man die op de plek gaat staan waar de klap valt. Dit is de dag. Dit is de dag. Dit is de uren van de macht der duisternis. En de overste deze weer. En toch, die zwarte dag. Die donkere dag. Die wordt, als we in die zaligmaker uit genade geloven, tot de dag van het licht. Tot de dag des Heer. De dag waarin de dood verslonden wordt tot overwinning. De dag waar de losprijs betaald werd. De dag waarop moordenaars, rovers, Sauls, want dat zijn wij, in vrijheid worden heen gezonden op een goede weg. Op de weg van het dierbare evangelie. De stem die achter ons is, die zegt, dit is de weg, wandelt in de zand. En wat der wet onmogelijk was, omdat ze door het vlees krachteloos geworden is, dat heeft God gedaan, zijn zoon zendende. En dat voor de zonde, en heeft de zonde veroordeeld in het vlees. De dag, Vader, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. De dag, het is volbracht. Zo is de dag gekomen, midden in de nacht. En zondaren, en ik hoop dat wij erbij zijn, allemaal, want het is vreselijk, om je tot in alle eeuwigheid te moeten handhaven. En het kan niet. En dan in de rampzaligheid. maar dat we allemaal overwonnen mogen worden. En dat we allemaal in tranen mogen uitbreken. Mijn Heere en mijn God. Wat bent u een wonderlijk God. U bent anders. U bent de zaligmaker die geen enkele professor begrijpen kan. Niemand. Geen enkele dominee weet het. Hoe u bent. Maar laat het ons proeven door het allerheiligst geloof. Dat die priesterkoning die overwint. Die zal het koninkrijk erven met zijn God geheiligd zaad. Die zal voor eeuwig zitten op de troon. Genade is uitgestort op zijn lip. Alles wat aan hem is, is gans begeer. Die is het. Zo moet eruit. Ik moet eruit. Wij wijken voor hem. Die gezegd heeft, neem mijn juk op u. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Dat is de koning. De koning die leven zal tot in eeuwigheid. Zo hij nu uw Heere is. O dochter, zie. En neig uw oor. En vergeet uw volk en uw vaders huis. En buig u voor hem neder. En hij zal lust hebben in uw schoonheid. En hij zal zeggen. Ik ben de weg. Deze dag is de dag der zaligheid. Amen.